Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou, waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan, ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan, ook thuis. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jonge Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Dennis.
En we hebben het over inflatie in deze aflevering. De kranten staan er vol van, maar wat moet je daar als belegger nou mee?
Daar gaan we naar kijken. Wat het doet met rentes, met hoeveelheid geld in de economie en wat het betekent.
En over deflatie hebben we het en de modern monetary theory.
Ja.
En wie hebben hier invloed op? Dat is natuurlijk weer die ECB.
De centrale banken, ja.
Met die Christine Lagarde. En we hebben het dus daarmee ook over de geldpomp die op volle toeren draait.
Ja, die aanstaat.
Ja, let's go. Dennis, dat was vorige week. Toen hadden wij het dus over die, jij noemde ze de Willy Wortels van Johnson Matthey. Die bouwen dieselfilters. Ik had er nog nooit van gehoord natuurlijk. En toen kwam er nieuws.
Ja.
Op de dag van publicatie.
Dat was echt perfecte timing. We nemen dit natuurlijk op woensdag op.
Ja.
En donderdagochtend werd ik wakker met het nieuws dat de battery materials, waar ik enthousiast over had gepraat.
Ja, specifiek de battery materials.
Dat gaat het grote nieuwe ding van Johnson Matthey worden. En dat is ook wat de CEO vertelde. Daar waren we heel enthousiast. Maar ze kwamen met het bericht donderdagochtend. Ze stoppen met de battery materials.
Ja.
Ja, ze zien er geen economische waarde meer in. En dat was echt een enorme draai. En vervolgens stapt de CEO ook op. Tegelijkertijd in hetzelfde nieuwsbericht. Dus er kwamen een paar rode vlaggen omhoog.
Jij had het niet verwacht.
Nee.
Maar was er iemand die dit misschien had zien aankomen?
Nee, ook als je kijkt naar wat analisten ervan vonden. Maar ook in de media is het een soort van, het kwam out of the blue. En een sudden change of heart. En dat soort...
Change of heart, ja. Dat is inderdaad wel een rode vlag.
Dus precies. En
wat denk je dat erachter zit?
Nou, ik denk zelf echt onkunde. Ik heb die investor call hebben ze gehouden. En daar hadden ze gewoon niet zo'n goed verhaal. Maar vooral omdat het heel veel was van ja, ze hebben met externe partners samengewerkt en ze zijn geadviseerd. En anderen hebben hen verteld dat ze er te veel geld in moeten stoppen voor wat het oplevert. En met dat soort woorden, ja, dan zit het bij mij echt wel een hoek onkunde. Ik denk dat management gewoon niet in staat is geweest dit goed in te schatten.
Waarom zit het bij jou een hoek onkunde? Dat ze anders wel hadden kunnen inschatten van tevoren hoeveel het zou kosten en zo.
Het is of onkunde. En anders is het iets van misleiding of zo. Maar dat vind ik nogal ver gaan. Maar dat blijkt niet, zeg maar. Hè? Dus ik denk ook dat dat de reden is dat hij ook opstapt tegelijkertijd. Omdat dit wel echt een groot ding is.
Dus jij vertrouwt wel dat deze man niet verkeerde motieven had, maar dat hij gewoon dom was?
Nou ja, dom weet ik niet, maar in ieder geval deze business case heeft hij gewoon niet goed gemaakt. En ook niet goed uitgelegd, hè, want zijn uitleg was heel optimistisch. Al jarenlang zijn er ook al vanaf 2015 mee bezig. Ze hebben er heel veel geld. Ze stonden ook aan de vooravond van het commercialiseren van de battery materials.
Ja, want wat was de uitleg dan precies over wat dat allemaal zou opleveren?
Nou, kijk, wat ze nu... Ja, kijk, ze zeggen... volgens mij was het iets van tussen de 10 en de 15% return on invested capital. Mm-hmm. Dus alles wat ze erin stopten, dat ging met 10 tot 15% renderen. Dat bleek niet zo te zijn. Dus dat, dan maakt de business case echt een stuk slechter. En het is ook, kijk, bij sommige bedrijven kan tegenzitten, dan moet je op enig moment de stekker eruit trekken. Maar dit is echt, was al in zo'n vergevorderd stadium. En een kwartaal geleden was alles nog positief. En nu zo'n grote draai, dat is gek. Ja, en ik heb daar verder ook nog wel een uitgebreide analyse over geschreven. Die kan je in de community terugvinden. En anders even op mijn site, dennisemmelkamp.nl. Daar staat die. Kan je hem nog teruglezen.
Wat gebeurde er met de koers?
Ja, die ging een tikje naar beneden. Dat was, volgens mij heeft hij ergens op de dag op min 20 gestaan. En volgens mij is hij gesloten op min 18.
Wow.
Ja, ik heb het bekeken. Ik heb het ook verkocht.
Ja?
Ja, dit was zo'n rode vlag. Dit is zo'n grote aanslag op de waardering ook, hè, van het bedrijf. Ja. Plus het vertrouwen in, hoe zit het dan met de rest?
Wauw. Radicaal.
Ja, radicaal, ja.
Is veel verlies geleden erop?
Nee,
was je er vroeg bij?
Uiteindelijk viel het wel mee, omdat ik op enig moment... was het mijn grootste, zo een paar maanden geleden, was het mijn grootste positie geworden, omdat die koers was opgelopen. Mm. Ik geloof tot 32, 33 ongeveer. Toen heb ik een best wel een groot deel verkocht. Ik geloof de helft. Omdat het om en nabij bij de fair value zat. Maar het restant wat ik nog had, ja, dat is naar beneden gegaan. Maar dat is ongeveer tot mijn aankoopprijs gezakt. Dus per saldo valt het wel mee. Mm-hmm. Maar het is niet gegaan zoals ik had verwacht.
Nee.
En dat is natuurlijk ook, en hier zit natuurlijk wel, als ik terugkijk, had ik dit kunnen zien? Ik denk het niet, tenzij het misschien werkt, dat je dan misschien eens had kunnen weten. Maar het is wel de les gewoon, hè, dat als je het hebt over margin of safety. Dit is waarom je die dingen inbakt. Hè? Je gaat af en toe gaat het echt tegenzitten, zoals nu. Dus je beperkt de schade een beetje.
Ja, je hebt er emotioneel niet heel erg onder geleden.
Nee. Ik kan me hier geen zorgen over maken. Er zijn echt wel belangrijkere dingen in het leven waar ik me wel zorgen over kan maken. Dit niet. Ja, het is jammer. Punt.
Punt, ja. Inderdaad. Want we gaan het nu gewoon lekker hebben over inflatie.
Yes.
We lezen er heel veel over in de media de hele tijd. We hadden het er vorige week ook al even over in ons nieuwsbesprekingtje.
Ja.
Over dat inflatie aan het oplopen is.
Aan het oplopen is en de waarschuwing van Klaas Knot dat het misschien nog wel wat langer kan duren.
Ja. Is dit nou een belangrijk onderwerp voor beleggers? Over waarom moeten we het erover hebben, denk je?
Ja, het sowieso omdat er gewoon veel vragen over zijn. Hè. Het is heel veel in het nieuws. En beleggers en alles wat er omheen zit, die maken zich daar of zorgen over of vragen zich af wat ze moeten doen. En het heeft ook wel hier en daar effect, zeg maar. Het heeft invloed op de bedrijven, op de waardering van bedrijven, op beurskoersen. Dus goed om dat eventjes langs te lopen, denk ik.
Pluizen, ja. Ja, want dat vind ik ook wel interessant. Ik hou wel van dat soort beetje macro-economische onderwerpen, maar we moeten natuurlijk ook dicht bij de belegger blijven. Goed, waar beginnen we? Wat is het ook weer precies? De definitie misschien?
Inflatie is het dalen van de waarde van geld.
Ja.
Hoe we het in ieder geval kennen, ook in het nieuws, is inflatie is het mandje consumentengoederen. En dat noemen we de consumentenprijsindex. En hoe die verloopt, of die omhoog of omlaag gaat.
Oh, dus is daadwerkelijk ergens een soort van boodschappenmandje met spullen. Maar misschien ook, zit er ook wel een auto in, weet ik veel. Maar gewoon bij wijze van...
Ja, precies. Het mandje wordt waar wij met z'n allen gemiddeld ons geld aan uitgeven. Dat is het mandje.
Oké, grappig.
Simpel gezegd.
Ja.
En dat mandje wijzigt ook. Hè? Het mandje is van een paar jaar geleden is een ander mandje als het mandje zoals het er nu uitziet. En dat is ook gelijk wel... er is heel veel discussie over van hoe moet je nou inflatie meten? Wat moet je er nou in stoppen? Wat je bijvoorbeeld ziet op het moment dat er iets in die consumentenprijsindex, als iets heel erg duur gaat worden, dan gaan mensen het minder kopen. Ja, als een biefstuk heel duur wordt, maar een kipfilet blijft even duur, gaan mensen overstappen naar een ander stuk vlees.
Mm-hmm.
Dat gaan ze kopen, dat komt in het mandje. En dan lijkt het net alsof de inflatie niet oploopt.
Mm.
Dus, en
dat
dit
is ook wel eens eerlijk, toch? Als alleen maar één product heel duur wordt.
Ja, en het is alleen... Kijk, daar kan je altijd discussie over voeren. En dat gebeurt ook. Van hoe stel je nou zo'n mandje samen? Of moet je het mandje überhaupt niet wijzigen? Want als je echt zuiver de inflatie wil meten, wil je eigenlijk eenzelfde mandje van vorig jaar en dit jaar, wil je met elkaar vergelijken.
Ja.
Dan zie je het echt. Dan is er ook nog discussie over of inflatie, of we dat nou moeten meten door die consumentenprijsindex, of de prijzen van grondstoffen bijvoorbeeld. Daar kan je ook van zeggen dat het iets zuiverder is.
Ja.
Maar goed, daar is zoveel discussie over. En voor alles is wel iets te zeggen. En volgens mij is dat ook als beleggers is het vooral belangrijk om die trends te kunnen zien. En te zien wat er gebeurt. En niet per se naar de zuiverheid van die metingen kijken. Dus hoe meet je inflatie? Het ligt er ook heel erg aan. Daar komen we straks ook wel op. Hè, van als je naar je beleggingen kijkt, dan is het mandje, de consumentenprijsindex, is niet altijd de graadmeter voor wat er gebeurt binnen je beleggingen. En dan moet je net even wat breder kijken. Inflatie ontstaat ook bijna nooit over de hele linie van producten. Het zit ook altijd op onderdelen. En dat is volgens mij precies wat het lastig maakt. Mm-hmm. Maar ook dat wat belangrijk is. Ja.
Maar ik bedoel, CPI, dat is... kijk, inflatie is een percentage. We lezen het ook 2%, 4%.
Ja.
Een consumentenprijsindex is geen percentage.
Ja, ook. Ja, ook. Tenminste, ja, de index is natuurlijk een getal, maar de stijging... van het getal gaan we uitdrukken in een percentage.
Dat is de inflatie.
Stijging. En dat is dan de inflatie zoals we hem over het algemeen lezen in de media.
Okay.
Ja. Ja, en dan is ook nog wel goed om inflatie... wordt als containerbegrip vaak wel een beetje genoemd. En het is in ieder geval... de hoofdmoot van onderscheid in inflatie... is wel dat je hebt kosteninflatie en je hebt bestedingsinflatie.
Mm-hmm.
En dat is echt een andere. Want op het moment dat je te maken hebt met kosteninflatie... ik kan het best uitleggen bijvoorbeeld bij Shell... Als die olieprijs omhoog gaat, dan wordt de brandstof duurder aan de pomp.
Een heel actueel onderwerp.
Actueel, ja. En hij is vrij eenvoudig. Maar dat zo kan je op allerlei andere bedrijven gebeuren, dat soort effecten.
Ja, dus Shell moet of de pomp moet hogere kosten maken om die olie...
in te kopen, te
in
verwerken.
Te kopen. Dus dat berekenen ze door aan de klant.
Precies.
Ja.
En dat is de kosteninflatie. En wat je ook hebt, is bestedingsinflatie. Die hebben we nu ook. Dus bijvoorbeeld in de auto-industrie. Door het chiptekort kunnen we minder auto's produceren. Maar de vraag blijft hoog. Dus gaan ze de prijzen verhogen van auto's.
Yeah.
Zo'n vraag-aanbod verhaal.
Yeah.
Maar daardoor stijgen de prijzen niet per se door hogere inkoopprijzen. Maar vooral omdat er gewoon meer besteed wordt.
Yeah.
Dat is bestedingsinflatie.
Yeah.
En dat is echt een andere.
En in de samenleving spreken we dan van een mengeling van die twee? Telt het bij elkaar op?
Ja, ze kunnen zich allebei voordoen. Ja. Alleen het is per bedrijf wel iets anders wat er gebeurt.
Ja.
En dat is ook een beetje de boodschap hè, met... als beleggers is het toch een beetje maatwerk. Een beetje maatwerk van wat moet je er nou mee? Wat is het en wat gebeurt er? Het is net iets meer dan alleen inflatie als één containerbegrip beschouwen.
Mm-hmm. En maakt dat dan voor beleggers, maakt dat dan wat uit? Of je spreekt van kosteninflatie? Of?
Ja, uiteindelijk wel. Kijk, bij kosteninflatie op het moment dat aan je inkoopkant... als daar natuurlijk iets gebeurt en de prijzen gaan omhoog... dan is het belangrijk dat je dat door kan belasten aan je eindgebruiker. Of aan de consument. Maar daar heb je of competitief voordeel voor nodig. Dan zitten we daar weer in. Dan zit je een beetje terug bij de fundamentele analyse. Want als je dat niet kan, dan heb je echt een probleem. Dan gaan gewoon je winsten naar beneden of worden het zelfs verliezen.
Ja.
Bij bestedingsinflatie, dat is voor een bedrijf vaak een iets luxere positie. Als je je prijs gewoon kan verhogen omdat er meer besteed wordt.
Dat geldt namelijk voor iedereen. Dat probleem als het voor alle autobedrijven geldt. Dat als die chips er even niet zijn,
ja.
Dan heeft iedereen er last van. Ja. Dan kan iedereen de prijzen verhogen.
Vaak wel. Ook daar zit natuurlijk wel weer... Ik denk dat het ene bedrijf dat beter doet of beter kan... dan het andere bedrijf.
Ja.
Daar zit natuurlijk altijd wel een verschil in.
Ja.
Maar ook dat heeft wel weer met competitief voordeel te maken.
Oké. En dan is er ook nog zoiets... Ik weet niet of je het daar ook over wil hebben... maar we hebben natuurlijk inflatie... maar er is het ook het tegenovergestelde.
Ja.
Deflatie.
Precies.
Is dat dan het meer waard worden van geld?
Ja, dan gaan de prijzen naar beneden. Want dus dan wordt geld meer waard.
Dat klinkt op zich... Deflatie hangt altijd zo'n negatieve connotatie bij. Maar dat klinkt eigenlijk, dat is toch helemaal niet zo erg. Als geld meer waard wordt, hoeven we minder te beleggen. Kan ik het gewoon op mijn rekening laten staan, dan wordt het vanzelf meer waard.
Ja, dat is heel fijn, zeg maar. Hè. Het is ook, er hangt een heel negatief beeld over deflatie. Dat is iets wat we vooral moeten voorkomen.
Ja.
En dat is inderdaad best gek. Want als bij mij alles 1% goedkoper wordt elk jaar. De televisie die ik wil kopen, mijn vakantie en mijn boodschappen. Ja, daar heb ik daar niet zoveel tegen.
Nee, dan slecht maar de logica hierachter dan uit.
Ja, kijk, en de logica dat prijzen vaak de tendens hebben om naar beneden te gaan... is economisch ook logisch. Hè? Dus we hebben, als je technologisch sterk ontwikkelt... en je gaat sneller of goedkoper produceren... dat zorgt voor dalende prijzen.
Omdat het efficiënter wordt.
Ja.
Je kan meer maken met minder, bijvoorbeeld.
Precies. Dus hoe slimmer we dat doen, hoe goedkoper het kan worden. En dat is een goede vorm van deflatie, zou je kunnen zeggen... Ook omdat juist als die prijzen een beetje zakken... betekent dat er iets meer geld die economie ingepompt kan worden... zonder dat we grote inflatie krijgen. Dus ook dat geld in de economie pompen om het aan te jagen... dat is makkelijker als de prijzen laag blijven... dan dat we te maken hebben met inflatie.
Ja, als bijvoorbeeld alles 1% goedkoper wordt per jaar... dan als je auto die je moet kopen 1% goedkoper wordt, je laptop... dat is alleen maar goed nieuws voor iedereen.
Ja, precies. En wat je dan dus doet, is inderdaad meer geld in die economie pompen... om het nog meer aan te jagen, heb je nog meer economische groei. En dan zie je dat die deflatie wel wat wegzakt. Hè? Dan slaat het wel om naar lichte inflatie.
Ja.
Maar dat is een prima gezonde situatie.
Ja.
Je hebt ook slechte deflatie, zou je kunnen zeggen.
Okay.
En dat is ook waar die negatieve toon vandaan komt vaak. Hè, of iets wat we moeten voorkomen. En dat is een slechte deflatie. En dat zie je als er economische tegenwind is. En de afzet zakt. Je kan gewoon moeilijk je producten verkopen. Wat je dan ziet is dat bedrijven de prijs gaan verlagen. Om toch maar het product aan de man te brengen.
Mm-hmm.
Maar dan heb je een economisch slechte situatie. Prijzen die zakken uit niet uit luxe of economische vooruitgang. Maar omdat je anders gewoon je producten niet verkoopt. Ja, en dan kom je in een spiraal terecht. Want dan komen de bezuinigingen. Stop men met
waarom
investeren.
Waarom komen de bezuinigingen?
Nou, uit de lengte of de breedte moet het gaan komen. En als je die prijzen moet verlagen omdat je anders je spullen niet meer verkoopt, moet je natuurlijk aan je kostenkant.
Ja, moeten de bedrijven zelf gaan bezuinigen.
Moeten
ja.
de bedrijven gaan bezuinigen, anders hou je marges niet op peil.
Ja.
Je stopt ook vaak met innoveren of met investeren. Je schroeft het in ieder geval terug.
Ja.
Het kan ook zomaar zijn dat mensen hun baan kwijtraken. En dan dalen de bestedingen weer. Nou, enzovoort. En je krijgt een negatieve spiraal. Dat is er eentje en die is moeilijk op te lossen. Dus die wil je voorkomen. Maar dat is wel, de nuance is wel belangrijk. Dat deflatie aan zich hoeft niet altijd een negatief aspect te zijn.
Nee.
Dat is wel een belangrijke.
Ja, oké. En waarom hebben we het dan toch de hele tijd over inflatie? Want deflatie, dat hoor ik bijna nooit.
Nee, en daar hebben we natuurlijk op dit moment ook helemaal geen. We hebben geen deflatie. We hebben vooral nu het probleem van inflatie en die blijft maar oplopen. En wat wel interessant is, een soort van leuk weetje. In bijna de hele wereldgeschiedenis is. Per saldo is er geen inflatie geweest. Als je kijkt van de 17e tot de 20e eeuw, is er per saldo was er geen inflatie.
Hoe bedoel je?
Nou, we zijn nu in de huidige tijd heel erg gewend aan oplopende prijzen.
Ja. Hè,
dat de waarde steeds maar daalt van het geld. En dan er is echt een heel goed boek over geschreven. Edin Mujagic.
Die ken ik.
Ja.
Edin Mujagic is ook als gast geweest in het radioprogramma waarvoor ik werkte, Dr. Kelder en Co.
Oh, dat kan. Ja.
Daar was je dus econoom, macro-econoom.
Ja, macro-econoom, ja.
Ja. Nederlands dus.
Ja, die heeft heel veel onderzoek dan ook naar gedaan. Die zit er helemaal in. Die heeft Geldmoord geschreven, een paar jaar geleden.
Geldmoord?
Geldmoord, ja. Wow. Waar dat natuurlijk vandaan komt, is dat als je kijkt naar 100 euro in 1600 zoveel, is door de eeuwen heen, is het bijna niet minder waard geworden. En dan heb je het moment vanaf na 1913... is die waarde van die 100 euro 3500 euro geworden. Of van elke dollar toen is nu nog 3 cent over. Dus er is vanaf 1913 is er echt een enorme geld...
ontwaarding.
Precies. En vandaar geldmoord.
Hoe kan het dan dat het in 1600 en zo allemaal... dat 100 euro 100 euro bleef?
Ja.
Florijnen betaalden we toen mee, geloof ik. En nu spreken we over dat 100 florijn 50 jaar geleden is nu 3 cent.
Ja, het is echt enorm opgelopen. En
ja.
Wat er gebeurt, kijk, in 1913 zijn de centrale banken opgericht. En daar gaan we straks ook nog even wat verder over hebben. Maar wat er daar gebeurd is met die centrale banken, sowieso is deflatie, heb ik net over gehad, is een beetje een slecht daglicht komen te staan. Hè, want dat moesten we vooral voorkomen.
Deflatieshaming.
Mm-hmm. We hebben de goudstandaard losgelaten. Vroeger waren de dollars, die waren gekoppeld aan goud. Dat kon je altijd tegen een vaste waarde met elkaar ruilen. Dus had je een stabiele waarde van geld. Maar dat hebben we losgelaten. Het fractioneel bankieren is, dat bestond al, maar dat is echt groot geworden.
Hoe is dat?
Ja, dat is dat banken, die kunnen voor elke euro die ze bezitten, die kunnen ze veelvouden van kunnen ze uitlenen. Dus die creëren geld.
Ja, wat er niet is.
Wat er niet is. Gewoon uit het niets creëren ze geld.
Ja.
En waar dat voorheen gematigd was, is dat nu helemaal voor de financiële crisis, maar nog steeds wel, is dat veel groter geworden. Dus er is veel meer geld in die economie gekomen.
Waarom doen ze dit? Niet alleen banken, maar gewoon waarom hebben die ECB's dan eigenlijk gemaakt? Of is inflatie chill om te hebben of zo?
Nou, en dat is precies de discussie. Je hebt een kamp. Kijk, als je het hebt in het boek, wordt heel erg uitgeweid over hoe dit allemaal precies zit. Zowel qua historie, waarom dingen goed of slecht zijn. Maar dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Je hebt hier ook weer voor- en tegenstanders. Wat men zegt is dat wat inflatie, dat het gezond is voor de economie. Dat je inderdaad door die deflatie te voorkomen en het aan kunnen jagen. Ik bedoel, geld in de economie pompen zorgt wel voor groei over het algemeen. Je moet het alleen niet overdrijven.
Maar ze hebben het misschien een beetje overdreven. Wie uiteindelijk is het leuk voor die banken die dat fractioneel gebeuren?
Fractioneel bankieren. Ja.
Fractioneel bankieren doen. Want zij verdienen daar, lijkt mij, heel veel geld mee. Waarom die goudstandaard los hebben gelaten, zal ook zo zijn redenen hebben.
Kijk, die goudstandaard is los, ook met als reden. Omdat ze waren ervan overtuigd dat het vertrouwen in die dollar groot genoeg was. En om het mogelijk te maken om meer geld in die economie te pompen. Ja, kan je het niet het aan, die, aan goud koppelen. Dat wilden ze loskoppelen. Dus daarmee werd het mogelijk om meer vaart te zetten achter het creëren van geld.
Mm-hmm.
Wat je in de laatste jaren natuurlijk ziet, is doordat er zoveel geld in die economie is gepompt, de schulden zijn ook fors opgelopen. Hè?
Ja.
Zowel overheden, bedrijven, maar ook particulieren. Is dat het geld bijna gratis moet blijven. Omdat als je de hele schuldenberg moet gaan financieren met een hoge rente, dan heb je een probleem. Dus dat die rente laag is en laag blijft, en dat we dus geld in die economie blijven pompen. Het voelt een beetje alsof we aan het infuus liggen.
Ja, inderdaad.
Van gratis geld.
Ja, en de patiënten sterven, de dokter. Maar als je dus hier zegt van de ECB is geld aan het pompen in de economie. Ja, dat verhaal ken ik.
Mm-hmm.
Wat moet ik daar eigenlijk concreet bij voorstellen? Is en zij aan het bijdrukken?
Ja. Het is natuurlijk niet feitelijk zo. Maar kijk, ze doen twee dingen, de centrale banken. Eén is de rente vaststellen. Dan heb je twee belangrijke rentepercentages. Eén is de rente die banken moeten betalen om geld te lenen van de ECB bijvoorbeeld, Europese Centrale Bank. En je hebt één rentetarief, dat is de prijs of de rente die de banken moeten betalen om daar geld te stallen.
Ja.
Nou, geld lenen is gratis, 0%. Geld daar stallen kost 0,5%. Dus banken hebben een enorme incentive om geld vooral weg te zetten, maar ook heel goedkoop weg te zetten. Voor consumentenbedrijven is het heel goedkoop om geld te lenen. Dat is één ding wat de ECB doet. En daarmee zorgen ze dus voor kapitaal in de wereld. Het andere wat ze doen, dat is quantitative easing.
Oh ja.
En dat is het opkopen van obligaties. Dus op het moment dat bijvoorbeeld Nederland heeft geld nodig om alles wat we hier in de maatschappij willen te bekostigen.
Ja.
We redden het niet met alleen maar het belastinggeld. Dus er moet wat bijgeleend worden. Dus geven we obligaties uit. Op het moment dat pensioenfondsen of particulieren die obligaties kopen, dan is de verschuiving van geld wat al in de maatschappij zit naar een ander plekje in de maatschappij.
Ja.
Wat de ECB doet, die creëert als het ware geld door die obligaties op te kopen.
Ja.
Zij kopen die obligaties op.
Ja.
En
in plaats
de overheid
van die particulieren.
Ja, ja, de overheid geeft het uit. Dus die balans van de ECB die is enorm aan het oplopen. En dat geldt niet alleen voor de ECB. Dus ook voor de Fed in Amerika en de Japanse Centrale Bank. Dat zie je wereldwijd. Dat is wat ze doen.
Maar Dennis, hoe denk jij dat het met de patiënt gaat dan? Als privé particulier belegger?
Ja, mijn zorg zit vooral in de spagaat waar we in zitten. Ik kan niet zozeer zeggen of wat het juiste is om te doen. En dat is vooral omdat we in een spagaat zitten. Want op het moment dat je nu zou zeggen, we gaan dat heel erg terugschroeven. Dat gratis geld in de economie, we gaan die rente verhogen, we gaan het allemaal een beetje afkoelen. Dan heb je ons met schulden beladen wereld wel op zijn kop staan. Want die hogere rente, dat kunnen we helemaal niet aan. Dus dat gaat heel veel zeer doen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat die inflatie gaat oplopen door al dat geld wat die economie instroomt, die een beetje aan het oververhit is. Dat is een nog ongezondere situatie misschien wel. Maar die kan je alleen oplossen door die rente te gaan verhogen. Dus je zit in een spagaat waarbij allebei de opties een naar effect hebben.
En moet er een optie gekozen worden? Of kunnen we lekker in die spagaat blijven zitten? Ik bedoel, kijk, stel dat je vergelijkt met een computer die oververhit raakt. Mm-hmm. Die crasht op een gegeven moment.
Nou, kijk, het zou kunnen. En dat is eigenlijk wat we nu doen. We doen niks. We gaan de rente zijn we niet echt aan het verhogen. We zijn wel een beetje aan het aankondigen dat er een ietsie-pietsie beetje bij komt. Geld in de economie pompen is ook een klein beetje aan het minderen. Maar dat is echt marginaal. Je zou kunnen zeggen, we doen er nog niet zoveel aan. En op het moment dat die inflatie, zoals sommige mensen ook voorspellen, als die ergens in de loop van volgend jaar gewoon weer afneemt, ja, dan is dat prima. Dan gaan we eind volgend jaar weer over tot de orde van de dag. En is dit geweest. Het nadeel is alleen, als dat niet gebeurt, ja, dan hebben we een probleem. Want is die rente is opgelopen. Of de inflatie is heel erg opgelopen. En als je dan nog wil remmen, dan wordt het een lastig verhaal. Want dan moet je heel snel en heel veel die rente gaan verhogen.
Ja.
Heel rap gaan afbouwen. Ook omdat die op het moment dat ze dat gaan doen, dan duurt het toch gauw een half jaar voordat het effect heeft. Het is niet als je vandaag de rente verhoogt, dat we morgen of volgende week in één keer een effect zien. Dat heeft wel een remweg.
Ja, dus wij denken nu, oké, we wachten gewoon tot die inflatie weer een beetje afneemt. Maar Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank, die zegt, kijk uit, want dit gaat misschien wel langer duren dan je denkt, dat die inflatie op gaat lopen.
Ja, en samen met Jens Weidmann, dat is zijn evenknie bij de Duitse centrale bank. Kijk, die zijn voorstander van het feit dat de ECB zich gewoon moet houden aan de taak die ze hebben. En dat is die inflatie stabiel houden en onder de 2%. En die leggen hem vrij simpel uit. We zitten nu gewoon ver boven de 2%. Ja. Het risico is dat hij langer aanhoudt. Dus we moeten actie ondernemen. Dat is de ene kant van de groep. En je hebt een andere kant die zegt, nou, het is maar tijdelijk. Dus we gaan daar nu geen maatregelen op nemen.
Dennis, ik weet niet of ik nou me zorgen moet maken of niet.
Nou, het ligt eraan.
Sowieso als belegger voor mijn portfolio. Ja. Ik weet niet hoe ik dit als belegger moet zien, maar gewoon de hele wereld.
Ja.
Oh, nee.
Nou, het is, en als het gaat over zorgen maken, want wij lezen natuurlijk helemaal als beleggers de zorgen van beleggers, maar dat is echt een luxe probleem. Dat is echt wel belangrijk om te benadrukken. Want het echte probleem van hoge inflatie, dat zit een beetje aan de onderkant van de samenleving. Als je elke week moeite hebt met eindjes aan elkaar knopen en je grootste uitdaging is uitkomen met de boodschappen, dan is inflatie echt een probleem. En,
want dan worden de boodschappen gewoon onbetaalbaar.
Ja, kijk, de boodschappen, die prijzen gaan ook omhoog en brandstof en noem maar op. En daar kan echt ook maatschappelijke onrust ontstaan. Dat is het allerbelangrijkste waarom we niet te veel inflatie willen, maatschappelijk en sociaal. Dat is op die plekken. Voor ons als beleggers.
Maar dat moet je misschien wel even uitleggen. Want uiteindelijk is het zo als de boodschappen duurder wordt, maar geld ook minder waard wordt. Als het goed is, gaan de lonen dan toch ook omhoog?
Dat kan. Maar dat is niet altijd zo. En het is helemaal niet zo als die inflatie tot 6-8% gaat oplopen.
Dat je meteen
dan geloof
ik
niet dat zomaar iedereen 6-8% loon erbij krijgt.
Nee, precies.
Als we dat wel gaan doen, dan hebben we nog een ander probleem te pakken. Dan komen we in de zogenaamde loonprijsspiraal.
Oh,
en
God.
Als we daarin komen, dan is het helemaal hard remmen. Daar willen we ook niet in komen.
Oké.
Maar het is wel, kijk, de hoeveelheid geld wat je over hebt. Kijk, voor sommige mensen die kunnen misschien als de inflatie gaat oplopen een keertje minder uit eten of een iets minder luxe auto kopen.
Mm-hmm.
Dat is vervelend, want we willen natuurlijk allemaal wat meer. Maar dat is voor je sociaal-maatschappelijk effect, is dat echt wel een kleiner effect.
Oké, nou.
Maar als belegger.
Als belegger.
Als belegger, ja. Het lastige ermee is dat, wat moeten we mee? Kijk, op lange termijn moeten we ons niet al te veel zorgen over maken. Als je belegt voor over 15, 20, 30 jaar. Als we dan terugkijken naar deze periode, is dit ook ergens een stippie. Net als de coronacrisis en de financiële crisis. En misschien oplopende inflatie.
Oh, de coronacrisis is nog geen stipje, hè?
Nee, is nog geen stipje. Maar over 30 jaar,
dan
denk het wel. Dus op de lange termijn moeten we als beleggers daar heel erg zorgen over maken. Nee, wat mij betreft niet. Gewoon, het is wat het is soms.
Oké, dus je gaat er niet op handelen of zo, als je weet dat inflatie rare dingen doet.
Op korte termijn is het natuurlijk wel aan te raden om in ieder geval goed naar je holdings te kijken. Daar zit hij vooral. Hè? Wat gebeurt er als de inflatie oploopt, als bepaalde kosten gaan stijgen? Wat is dan effect voor de bedrijven die je bezit? Mm-hmm. Dat is wel een belangrijke om te zien, om te leren en om beter te begrijpen wat er gebeurt.
En hoe identificeer je dat dan bijvoorbeeld? Hoe doe je dat zelf?
Het ligt er een beetje aan.
Jij weet nu, de inflatie is op dit moment hoeveel procent? 4%?
Ja, ruim 4%. Ik geloof dat die in Amerika inmiddels alweer hoger staat. In de
top.
Eurozone was het 4%, ruim 4%.
Gaat geweldig. Ja. Wat ga jij dan? Wat doe jij met die informatie? En wat ga jij bekijken bij bedrijven van jou?
Ja, als het gaat om inflatie, dus de kostenkant, dan kijk ik naar twee zaken. Eén is, hebben ze een competitief voordeel? Hoe groot is dat? En zijn ze in staat om die kosten door te berekenen? Dat is één. En wat een belangrijk is hoeveel geld hebben ze nodig om te groeien? Op het moment, er zijn bedrijven die hebben relatief weinig geld nodig om groei voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk hele kapitaalintensieve bedrijven die heel veel geld nodig hebben.
Ja.
Dat is belangrijk, want als die investeringen duurder gaan worden, dan wordt het minder rendabel. Dus je wil in je bedrijf zien, het liefst natuurlijk in een ideale situatie, een bedrijf wat makkelijk groeit zonder veel investeringen. En een bedrijf wat heel goed in staat is om hogere kosten door te belasten aan zijn gebruikers.
Precies, maar dat wil je misschien in het algemeen wel.
Precies, en dat is precies het punt waarom die op. Je wil dit eigenlijk altijd.
Ja.
Alleen dit is wel een goed meetmoment om te kijken, lukt het die bedrijven ook? Hè? Okay. Dat is een beetje, hè? Ben je enthousiast over een bedrijf, dan denk ik ook al gauw, ze hebben een competitief voordeel en ze kunnen dit wel. Maar dan zie je wel te bezien of dat echt lukt.
Ja.
Dus een soort test.
Dus in principe, als je bedrijven in je portfolio hebt, zoals waarschijnlijk jij, die dus niet heel veel investeringen nodig hebben om te kunnen groeien, of makkelijk kunnen doorberekenen als de kosten stijgen aan hun klanten,
ja,
dan hoef je eigenlijk niet zo heel erg bezig te houden met inflatie. Dan hoef je niet te druk over te maken.
Nee, dan is het effect beperkt.
Dus dat doe jij ook eigenlijk niet, ja.
Klopt. Ik volg het kritisch en ik wil natuurlijk ook wel zien of het lukt. Want dat is de vraag. We hebben het heel lang niet gehad, hè, deze tijden van echt hoge inflatie. Dus het is wel gewoon goed om te bezien hoe die bedrijven daar nou in acteren en functioneren.
Maar eigenlijk hebben we dus de ECB en hoe heet die vrouw, Christine Lagarde?
Ja.
Die heeft dus, zij is de baas over hoeveel inflatie we hebben. Zij bepaalt dat allemaal. Eigenlijk hoe democratisch wel, ja. Is dat eigenlijk?
Nou, sterk nog, ze hebben juist ervoor gekozen om het los van de politiek te plaatsen. Ook daar zie je wel weer de discussie in hoeverre dat nou echt zo is. Maar ze hebben het losgeplaatst van de politiek. Omdat ze de opgave hebben om prijsstabiliteit te handhaven. En daarmee willen ze los zijn van het hele democratische proces, politieke proces. Want daar kunnen hele andere belangen spelen. Het is puur prijsstabiliteit.
En wie heeft de functioneringsgesprekken dan met Lagarde?
Een goede vraag.
Ja, want is het heel stabiel op dit moment? Als ik de media volg, dan komt er een ander beeld in me op.
Dat klopt. En dat is ook precies de discussie. Hè? En dat is ook precies wat Jens Weidman en ook Klaas Knot wel propageren. Moeten ze niet gewoon nu aan de rem trekken? Want als je gewoon kijkt naar wat is hun bestaansrecht, dan zijn ze dat nu niet aan het handhaven.
Ja.
Kijk, en daar hebben ze ook wel weer argumenten voor. Hè? Want als het gewoon maar tijdelijk is, je hoeft niet voor elke kleine afslag gelijk bij te sturen.
Maar hoe komen ze erbij? Ik weet dat jij dit misschien ook niet weet, maar hoe komen ze erbij dat het tijdelijk is? Is het gewoon hopen dat het tijdelijk is? Of zijn er signalen dat het tijdelijk is?
Ja,
dat de inflatie blijft groeien?
Er zijn heel veel argumenten om te bedenken waarom het blijft groeien. De energieprijzen die stijgen en we zien ook echt wel dat het nog wel even kan duren. Zolang we extra geld in die economie blijven pompen en die economie blijft op volle toeren draaien, de werkloosheid is op het laagste punt ooit. Dan kan het echt nog wel even voortduren.
Mm-hmm.
Je zou ook kunnen zeggen, ja, de problemen in de logistieke ketens, in de aanvoer, chiptekorten, dat soort zaken. Kijk, die worden wel opgelost. De markt gaat dat wel oplossen. Dat geeft wel weer een iets drukkender effect op die inflatie. Maar de glazen bol die sommigen denken te hebben, en dat is volgens mij ook de conclusie die je kan trekken als je erin verdiept, in die glazen bol zit gewoon niet zoveel. Het is echt van zoveel factoren afhankelijk dat je er bijna geen voorspelling op kan loslaten. Dus het is maar net welke gok je wil nemen.
Mm-hmm. Ja, en dan heb ik ook nog het nieuws gehoord deze week dat, kijk, we hebben het over chiptekorten, maar waar ook een groot tekort aan is werknemers.
Ja.
Want werkgevers die hebben het heel moeilijk mee om personeel te vinden. Dus laatst was ook in een restaurant op zaterdagmiddag. Mm-hmm. Zeggen ze, de keuken is dicht. Ik zeg, hoezo? Ja, we hebben geen mensen.
Ja.
Maar er zijn nog sectoren die het nog erger hebben. Op welke manier kan dat ook nog de inflatie beïnvloeden?
Nou, wat er en dat is wel een interessante. Je hebt nog de traditionele stroming. Dat is een beetje waar we net over spraken, ook over dat boek Geldmoord, zeg maar. Hè, dat het die inflatie wel eigenlijk te veel is opgelopen.
Mm.
Je hebt nog een andere stroming, MMT, Modern Monetary Theory.
Mm-hmm.
En die gaat er eigenlijk tegen in. Wat zij stellen, simpel gezegd, in het kort, is overheden, centrale banken kunnen eigenlijk zoveel geld als ze willen blijven besteden. Overheidstekorten maken niet uit. Schulden bij overheden maken niet uit. Nee, zij stellen, er is een verschil tussen de gebruiker van geld, gewoon jij en ik en bedrijven, en je hebt de uitgevers van geld. En dat is een groot verschil. De uitgevers van geld, als je altijd geld kan blijven bijdrukken, kan je het ook altijd afbetalen.
Ja.
Dus dat is een groot verschil. Wij kunnen niet bijdrukken, wij moeten echt afbetalen.
Wie is wij? Wij als burgers?
Wij, de inwoners, maar ook lokale overheden overigens en ook bedrijven.
Ja, maar onze Nederlandse bank mag ook geen geld gaan afdrukken in zijn eentje, toch?
Nee, dat is geen, we zijn geen soevereine staat. Nee. Zeg maar. Dat zit bij de ECB en dat zit bij in Amerika zit dat bij de ook bij de centrale bank.
Ja.
En wat zij stellen is van we moeten niet sturen op tekorten of op hoe hoog de schulden zijn ten opzichte van hoeveel geld we verdienen. We moeten sturen op 1. De inflatie moet in toon blijven. En we moeten dat punt is belangrijk van inderdaad werkgelegenheid. Als we op de maximale werkgelegenheid zitten of op minimale werkloosheid, dat is het punt waar je wil zitten. Je krijgt het nooit naar nul, maar er zit een soort optimum. Daar moet je op sturen.
Mm-hmm.
En vervolgens moet je zorgen dat die inflatie in toom blijft.
Oké, dus ze zeggen we zitten nu best wel goed, los van dat de inflatie niet helemaal in toom is.
Precies, eigenlijk ook in die theorie zeggen ze nu moet je dus gaan matigen.
Maar wat matigen?
Het geld in de economie pompen, rente. Ja. Je hebt nu echt wel knoppen waar je aan kan draaien om dat bij te stellen. Dat is ook wat zij zeggen. Alleen vanuit die theorie zit er meer in dat je op inflatie daarop gaat focussen. Om dat in toom te houden en niet alleen Nu hebben we het heel erg over de knoppen van quantitative easing, hoeveel geld pompen in die economie en de rente wellicht verlagen. Er zit ook nog wel een verschil in waar overheden hun geld aan uitgeven en hoeveel inflatie dat veroorzaakt. Bepaalde uitgaven zorgen voor beperkte inflatie en sommige uitgaven voor heel veel meer. Er zit echt nog wel een verschil in. En helemaal met een hele lage werkloosheid, waar je net naar vroeg, dat heeft een inflatoir effect.
Okay.
Mensen zijn allemaal aan het werk, die gaan allemaal dat geld uitgeven en die kunnen ook wat meer vragen en meer loon krijgen op het moment dat ze ergens aankloppen voor werk.
Ja.
Dus dat is ook het moment dat je hem een beetje...
We hebben ook werknemerinflatie inderdaad. Je kan meer geld vragen, dus je wordt zelf meer waard.
Ja, en dat is dus ook het hele feit van oververhit heeft met al dit soort effecten te maken en het afkoelen van een economie. Ja. Zou je dus eigenlijk dan een beetje moeten doen.
Jongens, inflatie is de motor van de economie.
Ja, als het een beetje is wel. En over de MMT, Modern Monetary Theory. Ja. Dat is nog echt een hele goede boekentip.
Oké.
Okay. En die heet The Budget Deficit. En die is van Stephanie Kelton.
Ja.
Zij heeft er echt een heel goed boek over geschreven. En het is vooral omdat die theorie, die gaat echt in tegen een soort van het hele economisch monetaire wereldbeeld. En toen ik het las, je denkt echt een paar keer, dit kan toch niet? Je kan niet onbeperkt geld uitgeven. Je kan toch niet? Maar als je het leest, ze heeft echt een heel goed verhaal.
Wat is haar punt?
Nou, haar punt is inderdaad, blijf uitgeven als het kan. Doe dat slim en manage de inflatie. Maak inflatie leidend in je uitgaven, in de overheidsuitgaven. En laat niet begrotingstekorten of overheidsschulden leidend zijn. En het wijkt zo erg af van wat we kennen, weten en wat we al in ieder geval de afgelopen decennia hebben gedaan. En zij legt het echt heel erg goed uit. Het is, ik ben me nog steeds aan het afvragen of ik het mijn soort van wereldbeeld op dit vakgebied ergens moet gaan omgooien.
Oké, want wat is jouw wereldbeeld op dit moment?
Nou, het zit natuurlijk ook wel een beetje dicht bij het traditionele. Ik bedoel, niet te veel uitgeven, want dat moet weer terugbetaald worden. Schulden moet je een beetje beperken. Al die elementen.
En zij zegt, laat maar lopen?
Nou, zij zegt, laat in ieder geval dat hele idee van als je de maker van geld bent, je kan het gewoon gratis maken en uitgeven, dan moet je je geen zorgen maken over schulden en over begrotingstekorten. Dan moet je je zorgen maken over wat er maatschappelijk gebeurt, waar je geld aan uit moet geven, of naar scholing is of zorg. Op het moment, dat moet je doen zolang de inflatie binnen de perken blijft. Dat is een beetje de kern van het betoog. Maar het is ook daarvan geld weer, je hebt hier verschillende kampen. Ze hebben voor alles valt wel wat te zeggen. Het boek Geldmoord en de Budget Deficit zijn tegengesteld aan elkaar.
Ja.
Het zijn andere stromingen, maar ze bevatten allebei echt wel elementen die waardevol zijn.
Okay.
Dus maar het is echt een goede tip. Leuk
twee
om te lezen.
Tips
als je
voor beide kampen.
Yes.
Lees ze allebei en vorm uw eigen oordeel.
Ja.
Als ik het nog even terugtrek naar beleggers. Als je dus inflatie hebt, hoge inflatie, laten we daar even van spreken. Mm-hmm. Heeft dat nog een bepaald effect ook op de prijzen van aandelen?
Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan ook, naar het effect van inflatie en rente op aandelenkoersen. Mm. En het is wel bijzonder wat je dan ziet. Je ziet de algemene consensus is op het moment dat de inflatie omhoog gaat, dat aandelen naar beneden gaan. Dat is de consensus.
Dus aandelen worden goedkoper?
Ja.
Dat is tegengesteld. En, wat je koopt in de supermarkt, dan die prijs wordt hoger.
Precies, want die consensus is eigenlijk vanaf de jaren 70 ontstaan. Voor die tijd, voor de jaren 50 nog, was vooral het idee op het moment dat prijzen stijgen, dan zijn aandelen eigenlijk een soort hedge, een soort bescherming tegen die hoge inflatie. Het zijn immers de bedrijven die meer gaan vragen voor hun producten.
Oh ja, natuurlijk.
Dus de omzet gaat omhoog, de winsten stijgen ook, de dividenden kunnen omhoog. Dus het is een soort hedge tegen de inflatie. Dat was de consensus toen. Dus in de jaren 70 is dat veranderd, is het eigenlijk gedraaid. Toen was er stagflatie. Weer een andere term erbij. Maar dan heb je dus en stijgende prijzen en economische tegenwind. En dan heb je natuurlijk een negatieve cocktail. Want als bedrijven en er is sprake van inflatie en ze gaan minder verdienen omdat het economisch ook nog minder gaat. In die cocktail gaan aandelen natuurlijk naar beneden.
Mm-hmm.
En dat is nog wel een groot verschil. Want nu hebben we inflatie en de koersen lopen alleen maar op. Maar dat komt ook omdat het economisch goed gaat. Dus inflatie in economisch goede tijden. In de jaren 70 hadden we stagflatie.
Mm-hmm.
En daar is ook wel heel erg het beeld ontstaan in de consensus van, hey, als er inflatie is, dan heeft het een negatief effect.
Ja, ja.
En nou is er ook nog een heel recent onderzoek verschenen. Dat heeft de periode tussen 1999 en 2016 bekeken. En daar trekken ze weer de andere conclusie. Dus daar zeggen ze weer van, nou, dat hele verhaal met als inflatie stijgt of als rente wat stijgt, dat is juist wel goed voor aandelen. Dus het is...
Ja, maar misschien heeft dat te maken met wat jij eerder zei over waar je naar moet kijken in je portefeuille. Zijn bedrijven kapitaalintensief of niet? Vroeger hadden we natuurlijk bedrijven die, nou, dat waren dan, wat waren toen de grootste bedrijven, weet ik niet.
Ja, olie, auto's, staal.
Maar precies. En nu hebben we het over tech, software.
Precies.
Dat is misschien minder kapitaalintensief, omdat dat schaalvergroting en bla, waar het Pim het altijd over heeft.
Ja, nee, absoluut. En dat is precies wat hier naar voren komt. Hè. Ik denk dat als we in de jaren 70 Google, Facebook en Amazon hadden gehad, zoals ze nu bestaan, dan was dat heel anders gelopen.
Ja.
Ik bedoel, die hebben veel minder last van stijgende inkoopprijzen.
Okay.
Die hoeven minder fabrieken te bouwen. Dat is veel minder kapitaalintensief.
Dus dat is wel een reden om die consensus van de jaren 70 een beetje los te laten.
Ja, en dat is ook het hele verhaal. Hè. Als je hierin verdiept, het is zo erg maatwerk dat je al die containerbegrippen en die algemene, die lees je echt heel vaak, van die algemene wijsheden van als de inflatie stijgt, dan gebeurt er dit. Als er dit, dan gebeurt er dat. Nou, dat is echt maatwerk.
Okay.
En dat zie je hier ook. Het is heel lastig om dat op één conclusie te vatten, zeg maar.
Ja. Ja, dus het is voor beleggers wel handig om in ieder geval te snappen wat die mechanieken zijn allemaal. Wat
ja,
er gebeurt.
En van daaruit ook, en dat is ook nog wel belangrijk, want als we het nog hebben over de rente en wat het doet met aandelen. Op het moment dat de rente stijgt,
mm-hmm.
En dan zie je ook dat de obligaties stijgen, dus de staatsobligaties. Meestal zien we de staatsobligaties als het risicovrije rendement wat je kan halen. Hè. Ik bedoel, Amerika en Nederland die betalen op lange termijn hun schulden wat terug. Dus dat is het veilige rendement. Op het moment in aandelen zijn dat veilige rendement plus de risicoopslag die je wil hebben. Dat is het rendement wat je op aandelen wil hebben. Op het moment dat het risicovrije rendement omhoog gaat, dat betekent dat je rendement op aandelen wil je ook hoger hebben. Want je hebt nog steeds een hoger risicovrije rendement en je risicoopslag.
Mm-hmm.
Dat zorgt voor dalende koersen, omdat je meer rendement eist. En dat is nog wel een belangrijke om erbij te benoemen.
Okay.
En die in de eerdere aflevering over die fundamentele analyse ook, daar hebben we het gehad over die discounted cashflow methode. Dan maak je contant naar nu. Je zou kunnen zeggen dat, ik reken daar bijvoorbeeld met 10%. Dat is ook vrij arbitrair natuurlijk. Maar op het moment dat, stel dat je op een obligatie 6-7%, als we het gek maken, 6-7% haalt. Ja, ga je dan risico lopen voor 10% op aandelen? Of neem je een veilige obligatie voor 6-7%? Dat is precies waar die dan gaat knellen.
Ja.
Dus dan wil je minder gaan betalen voor je aandelen. Dat effect speelt nog.
Ik denk dat DCA-methode een van mijn minst favoriete methoden is. Oké. En zijn er verder nog dingen die belangrijk zijn voor gewone beleggers om te snappen als ze kijken naar hun portfolio?
Nou, wat je natuurlijk wel ziet is een verschil tussen groeibedrijven en waardebedrijven. Als we dat even zo simpel in twee kampen zetten. Op het moment dat die rente gaat stijgen, hè, dan wordt geld dus duurder als het ware. Wordt meer waard in het hier en nu. Dus als je dat dure geld nu moet investeren om pas op lange termijn winst te maken, dan wordt die business case wordt gewoon wat slechter.
Mm-hmm.
Waardebedrijven die verdienen nu al geld. Dat geld wat nu duur is als die rente gaat oplopen. En dat is gunstiger.
Okay.
Dus je ziet ook op het moment dat de inflatie en of rentes daadwerkelijk oplopen, of de angst daarvoor dat het gaat oplopen. Als we dat zien gebeuren, dan zie je ook vaak dat die groeibedrijven, techbedrijven, dat die wat wegzakken en dat waardebedrijven wat oplopen. En dat is precies dit effect.
Mm-hmm.
Je wil gewoon het geld wat duurder wordt, wil je nu hebben en niet pas over een paar jaar.
Ja. Oké. Nu hebben we inflatie een beetje uitgeplozen, hè? We zijn er wel, denk ik.
Daar lijkt het wel op, ja.
Ja. Ja, dan wil ik natuurlijk even alle nieuwe vrienden van de show bedanken. En ook degene die zijn gebleven. Dank daarvoor. Geen update van de Portfolio Dividend Tracker. Omdat Pim nog steeds vakantie aan het vieren is. Maar we hebben natuurlijk wel nieuws, toch Dennis?
Zeker.
Wat wil je bespreken?
Nou, we hebben in ieder geval Shell.
Natuurlijk. Ze gaan.
Ja.
Ons wegpestbeleid heeft haar vruchten afgeworpen.
Precies, en Shell vertrekt.
Ja, ben je er rouwig om, Dennis?
Nee.
Moeilijke tijden?
Nee, kijk, het is een beetje, ja, het is een beetje jammer. Royal Dutch, is dat die naam gaat er ook af. De Royal Dutch Shell.
Ik kan het eigenlijk ook niet geloven dat het echt gaat gebeuren. Nee. Jawel?
Nou, ja, kijk, het is wat het is. Ja, het blijft hier nog wel in Nederland zitten. Het is misschien een beetje sentiment, maar...
Ik zou bijna zeggen, heeft iedereen nu zijn zin?
Ja. Ja, en dat is het wel een beetje. Want, want ook daar dan lees je weer heel erg dat het een soort van geldwolven zijn die maar vertrekken voor de euro's. Nou, volgens mij is dat niet helemaal vaak. Zo'n beursgenoteerde onderneming. En die kiest gewoon wat het beste is voor de aandeelhouders. Dat kan je volgens mij niet kwalijk nemen. En er kwam ook nog bij, een aantal jaar geleden, al sinds 2015, heeft Shell al aangegeven dat het voor hun een issue is. De regering heeft toen aangegeven dat het op termijn wel zou worden afgeschaft. Een paar jaar geleden heeft Rutte het nog geprobeerd.
De dividendbelasting.
Met de dividendbelasting. Nou, die kon dat moeilijk hard maken. Dat snap ik ook wel. Dus er is voor gekozen om het niet te doen. Nou, Unilever is vertrokken vorig jaar. En nu is de beurt aan Shell. En Shell geeft nog wel aan dat ze het vooral doen om een simpelere structuur te houden. En daarmee kunnen ze dan efficiënter en flexibeler schakelen en zo.
Mm.
Ja, dat klopt wel. Maar ik denk dat het vooral gewoon is omdat ze... niet meer die dividendbelasting willen hebben. Ze gaan naar het Verenigd Koninkrijk en daar hebben ze geen dividendbelasting.
En hoe kijk je dan terug op dit verhaal? Had Rutte zijn poot stijf moeten houden?
Nou ja, hij kreeg een meerderheid. Dus, en het is moeilijk uitleggen hoor, politiek. Want het is natuurlijk, kijk, als je in Nederland de dividendbelasting afschaft. En Nederlander heeft daar niet zoveel aan. Want bedoel, de dividendbelasting die wij betalen, kunnen wij gewoon verrekenen. Dus voor ons is het fiscaal zo'n zero-sum game. Dus het gaat om de buitenlandse investeerders. En dat is, krijg je de politiek moeilijk doorheen. Dat als buitenlandse investeerders hierheen komen, geen belasting hoeven te betalen. Dat kost, ik geloof dat de schatkist 2 miljard per jaar kost. Dat is wel een lastig verhaal.
Maar profiteren wij burgers daar uiteindelijk niet alsnog van op een indirecte manier?
Als het afschaffen?
Nou, als die buitenlandse investeerders hierheen komen hun geld.
En dat is precies het verhaal van, ja, dan wordt het vestigingsklimaat beter.
Ja. En dan heeft de burger niet direct iets aan. Maar waarom moet een groot bedrijf... waarom hoeven zij geen belasting te betalen? En betaal ik me blauw elke keer?
Nou, kijk, ze betalen natuurlijk wel belasting. Vennootschapsbelasting, ja, dat is gewoon de winstbelasting
wat,
die
maar
ze
niet
betalen.
Genoeg vinden we dan?
Nee, daar kan je natuurlijk ook wat van vinden.
Vind je er wat van?
Voor mij kunnen ze het afschaffen. En dat is niet zozeer per se een politieke overweging of zo. Maar het is administratieve rompslomp. Voor in Nederland gewoon, die verrekeningen, maar ook voor het buitenland. En als je dan toch vindt dat bedrijven zwaarder belast moeten worden, of beleggers of wat dan ook, verhoog de vennootschapsbelasting dan, als je hem wil uitruilen. Of, ja. Er zijn echt wel andere manieren. Ik had hem ook ik had hem versimpeld en klaar.
Ja.
Maar ik snap, politiek is gewoon een lastig verhaal. Dat de grote geldverdieners, aandeelhouders en andere graaiers... Nou, worden gesubsidieerd als het ware. Dat is een beetje de andere politieke stroming die je krijgt. Dat is niet gelukt.
Maar goed, Shell die gaat er dus vandoor. Jij bent aandeelhouder van Shell?
Ja.
Wat heeft het voor gevolg voor jou?
Niks.
Nee?
Nee.
Ja, maar is het misschien zo positief?
Nee, nou... Okay, nou, nee, het valt wel mee. Kijk, voor mij maakt het voor het dividend niet uit, zeg maar. En daarbij, nou, dat ik kan me voor Shell is het iets eenvoudiger, zeg maar. Ze hoeven niet geen rekening te houden met de aandelenstructuur in Groot-Brittannië en de aandelenstructuur in Nederland. Nou, dan kunnen ze misschien iets sneller schakelen.
Okay.
Prima.
Okay.
Ja.
En dan nog een berichtje.
Ja.
Bol.com gaat naar de beurs.
Ja, nou, en dat is... In de eerste, toen ik het las, dacht ik eerst, nee toch. Want Ahold heeft heel veel baat bij bol.com. Al was het maar voor de kennis en alles wat ze daar hebben. En Ahold gaat natuurlijk ook heel erg naar dat online boodschappen doen toe. Maar ze hebben ook heel aangegeven, het meerderheidsbelang, dat houden ze gewoon. Dus het blijft heel erg op strategieën ook verweven met elkaar. Maar waarom het natuurlijk een slimme set is, bol.com vertegenwoordigt een grote waarde. Hoeveel precies weten we niet. Ze laten ook in het verleden hebben ze heel weinig losgelaten over hoeveel bol.com nou precies verdient. Daar gaat verandering in komen. Dus het gaat heel veel inzicht geven.
Ja, dat moet. Ja.
En er komt een waardering op bol.com. En de verwachting is natuurlijk een beetje dat de waarde van bol.com heel groot gaat worden. Omdat zo'n online bedrijf, techbedrijf als bol.com is, een hogere waardering kent en meer groei heeft dan een traditioneel supermarkt concern. Dus het kan zomaar zijn dat, en heeft Pim het ook al eens over gehad, dat de sum of the parts, dat die groter is dan het geheel. En dat gaan we zien, dus het is dat is interessant. En we kunnen iets meer informatie gaan krijgen van bol.com als bedrijf, en dat is ook leuk.
Bol.com. portfolio. Zal ik het vertellen?
Ja.
Ik heb lang niet gekeken. Ik moet nog steeds aandelen bijkopen.
Voor deze maand nog?
Ja. Ik zit te wachten tot een goed moment. Maar dat mag helemaal niet, hè?
Nee, dat moet je nooit doen.
Maar nee, weet ik. Dus ik ga maar gewoon van... Zal ik het gewoon vandaag doen? Ik ga het gewoon vandaag doen.
Ik zou het doen.
Oh, shit, man.
Veel rendement.
Ja, ik ga niet vandaag bijkopen. Dat weet ik wel. Ja, nee, ik
ben je toch weer aan het timen?
Ja, weet ik. Niet doorvertellen hoor, Dennis. Nee. Ik heb een totale waarde van 8.119. Dus dat is echt enorm.
All-time high?
Ja. Dikke ook.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ik heb nog een berichtje binnengekregen van iemand in de community. Bart, die schrijft... Tot mijn grote plezier hadden jullie het vaak over duurzaamheid. Een factor die volgens mij ook nog te veel onderschat wordt. Ik denk dat het gaat over ons gesprek, Dennis. Over de
dat zou kunnen, ja.
Vraagje voor Milou. Overweeg je een overstap naar een S&P 500 ESG ETF? Want de gewone S&P 500 heeft zo'n 5% tabak, wapens, olie, etc. Oeh, goeie ja, vraag. Dit is wel misschien wel een hele... sowieso een goede vraag. Ik zit hem zelf een beetje in... En dat neem ik mezelf ook wel ergens wel kwalijk. Maar ik wantrouw het ESG-label, heb ik gemerkt bij mezelf.
Waarom?
Nou, ik wantrouw het een beetje in die zin dat ik niet geloof... dat er nu echt al iets is wat echt duurzaam is. Wat een goed alternatief is voor alles wat ik kan vinden. Waarvan ik echt erop aan kan dat het klopt.
Mm-hmm.
Maar dat slaat misschien wel nergens op. En ook als ik zie wat hij zegt... is dat je dus dan niet meer in wapens en tabak en olie belegt. Ja, daar kun je bijna niet tegen zijn. Ken jij deze ETF?
Nee, maar wel die ratings, zeg maar, van de maat van duurzaamheid. Of die ESG-ratings. Maar...
Als je het over containerbegrippen hebt, dan is dat er volgens mij één.
Ja, en het is wel goed dat het er is. Alleen het is ook... het is nu niet helemaal uitgekristalliseerd. Er zitten net als hoe meten we inflatie en hoe gaan we daarmee om? Is dit ook een beetje...
Wat is mens, de waarde milieu en maatschappij, allemaal in één label.
Ja.
Wat nou als ik de mens iets minder belangrijk vind? Nee, ik roep maar wat.
Ja, en er zit bijvoorbeeld, dat is een voorbeeldje, ASR bijvoorbeeld. Die scoort op alles bijna maximaal. En op één puntje hebben ze niet de totale score. Omdat ze hun bonusbeleid hebben ze niet gelegd op al die duurzaamheidstargets. Maar dat is omdat ze zeggen, wij willen geen perverse prikkels in ons bedrijf hebben.
Mm-hmm.
Met bonussen om dit soort targets na te streven. We willen het wel zijn, maar we gaan geen bonussen. En daardoor hebben ze een lagere score. Ja. Dus het is best discutabel als je een beetje inzoomt.
Ja, dus dat is een beetje mijn spagaat dan ook. Aan de ene kant vind ik dat echt belangrijk. En weet ik dat ik op deze manier met S&P 500... dat het gewoon een vieze belegging is eigenlijk. Snap ik zelf ook wel.
Ja.
Aan de andere kant denk ik... ja, er is in mijn ogen nog niet een heel erg goed alternatief.
Nee, en ik vraag me ook af... en dat heb ik zelf heel erg. Hè, ik vind het in mijn leven vind ik het belangrijk, in wat ik doe. Alleen als belegger... het effect wat je ermee bereikt... moeten we ook niet overschatten. Helemaal niet als particuliere beleggers. Bijna op elk punt vind ik het echt wel een lastige discussie. Wat nou goed is...
Ik vind ook bijvoorbeeld, je kan beter dan in revolvers beleggen dan in machinegeweren.
En waarom?
Nee, als je met machinegeweren meer mensen neerknalt.
Ja, je hebt minder doden met lichtere wapens, ja.
Het is wel een beetje
ik weet niet of dat het beste argument is.
Nee, maar ik ga het wel serieus overwegen. Want ik vind wel inderdaad, ik wil niet in wapens inderdaad. Ik wil niet in tabak.
Het je is moet ergens een balans vinden, zeg maar, volgens mij, tussen wat nog... Je moet ook niet te veel in doorslaan. Dan moet je geld aan een goed doel geven, zeg maar. Als je het echt wil. Dus voor mij moet je een beetje de balans vinden. Dat je niet in al het slechte gaat zitten.
Ja, maar tegelijkertijd wil ik ook een voorbeeld zijn voor de beleggers in de community. Want met elkaar kunnen we natuurlijk wel duurzamer gaan doen.
Ja, heb je goed punt.
Ja, dus ik ga het wel overwegen. Is goed.
Ja.
Oké, Dennis. Het was weer een waar plezier om met jou over inflatie te praten. Maar waar gaan we het volgende week over hebben?
Volgende week, dan gaan we eens kijken naar contrair beleggen. Bij contrair denken ook.
Oh leuk, dat is mijn lievelingsonderwerp.
Ja, dat is... nou, gaan we stilstaan, gaan we het over hebben. En even induiken. En wat het nou precies doet.
Tegen de stroom in durven gaan.
Ja.
Zin in. Nou, dan rest mij nog één ding. Laten we zeggen, investeer in je kennis. En beleg met beleid.